Het is 26 mei 2021. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer. Ik heb een terugkerende gast. En die was vandaag weer terug in de rechtbank. Jan Engel. We gaan het hebben over... dit keer was het dus niet tegen de staat of zoiets, maar eerder kom je verdedigen. Nou, dit is Podcast, een pot met een kaars. Oh, en trouwens, met een nieuw logo. Kijk,
mooi.
Je bent nog niet in beeld, Jan. Oh, een seconde. Daar is... Hallo Jan, welkom.
Hi.
Ik wou laten zien, klik te zien om het dakplafonnetje. Heb je gezien, hè? Hij is nu echt. Je kan hem aanraken. En je kan hem dus ook in de fik steken. Wacht even, ga ik even doen. Tenminste, niet letterlijk. Het is, ik geloof niet dat hij brandbaar is.
Oh. En een beetje benzine, hè?
Ja, alles is brandbaar uiteindelijk. Hè? Kijk, nou, Podcast is een echte podcast. Hoe leuk is dat? Met een dekseltje. Nou, in ieder geval. Hey, jij was vandaag in de rechtbank.
Ja.
Hoe kwam dat zo?
Nou, ik was al een tijdje niet geweest en ik dacht, goh.
Dat is niet waar. Nee, oké. Wacht even. Ik zag niet lang geleden, een week geleden, voor Den Bosch met een bivakmuts op. Ja, ik weet niet zeker of jij dat
Breda.
Was.
Breda. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook een mooi verhaal. En dat heeft wel enige raakvlakken met de zaak vandaag. Maar dat, toen stonden wij voor de rechtbank, of werden wij uit de rechtbank verwijderd, omdat we geen mondkapje aan hadden. Dus toen heb ik mijn bivakmuts opgedaan. En toen was het wel goed.
Toen was het wel goed. Ja, ik heb zelf... Heb ik dat hier? Oh, dat kan ik wel laten zien.
Zelf heb ik ook iets op.
Want in die rechtbank geven ze je dan spatschermen, hè? Toch?
Ja, maar kijk, daar heb ik een probleem mee, want... In die regeling staat... Ja. Perfect.
Ja, vertel verder. Oh, het leidt je af. Het leidt wel af, hè? Het leidt af van de inhoud. Ga verder.
In die regeling staat een mondkapje en er staat niks over een spatscherm. Dus je kan. We weten natuurlijk inmiddels wel allemaal, misschien zijn sommige mensen het een beetje vergeten, dat er nog niet een begin van wetenschappelijk bewijs is dat die mondkapjes iets zouden doen, hè?
Nee.
Ja.
Daar hoef ik niet over te hebben. Dus je was wel. Maar vandaag was je op een andere manier in de rechtbank. Ik wil met jou twee dingen bespreken. Ik wil je twee dingen vragen. Wat was er vandaag aan de hand? Ik weet al een beetje, maar ik weet niet hoe het ging. En je bent net uit de rechtszaak. Je bent net weer terug achter een computer. Maar ook gisteren was er ook een zaak. En die heb jij gevolgd via internet. En die heb ik ook gevolgd. Ja. En met alle respect voor wat jij vandaag bij de rechter deed, was die van gisteren misschien een beetje groter, in ieder geval voor de rest van Nederland?
Die had natuurlijk een breder belang, of een breder direct belang, maar de zaak van vandaag...
Laten we daarmee beginnen. Vertel. Ja. Vat samen, wat was er vandaag aan de hand?
Nou, de zitting vandaag was een kort gedingzitting, waarin ik door de Belastingdienst ben gedagvaard, omdat ik... de portretfoto's en de namen van een paar belastingambtenaren gepubliceerd had.
Ja.
En de problematische daaraan is dat de Belastingdienst zegt... als goed werkgever moeten wij opkomen voor het privacybelang van onze werknemers. En er wordt allerlei rare dingen gesteld. En daarom eisen wij... Een verbod op publicatie. Dat is op meerdere vlakken is dat problematisch, omdat dezezelfde ambtenaren, Harry en Armand, die zijn opgeroepen geweest voor het getuigenvoor. En zij lieten meteen aan de rechtbank weten: wacht, we zijn getuigenvoor. Komen niet. Wat hebben wij ermee te maken? Wij doen wat we zelf zin in hebben. Nou, dat is natuurlijk al een bijzondere houding voor een overheidsdienst. En uiteindelijk heeft de rechter ze gedwongen om te verschijnen.
Vandaag.
Nee. Oh. Dat was dat getuigenvoor waar we vorige week voor waren.
Ja, oh ja, okay.
Alleen die ronde waar zij opgeroepen werden, is een half jaar geleden alweer.
Het wordt een beetje ingewikkeld. Misschien moet het uit elkaar trekken. Dit begon allemaal... Ja, wacht even. Ik doe het samenvatten. Dit begon allemaal rond Fort Oranje.
Ja, correct? Het gaat allemaal over de malversaties van samenwerkingsverbanden, zoals in dit geval het RIEK.
Ja.
Waar de Belastingdienst altijd de grootste en de continue partner in is.
Ja.
Nee,
laat me dat samenvatten. Want ik heb net, terwijl je dat vertelde, het plaatje van de website waar het over gaat laten zien. Ja. Die zal ik zo meteen nog een keer laten zien. Dan kunnen mensen ook zelf zien hoe heeft hij dat nou gedaan, wat staat erop. Maar voor Fort Oranje wil ik tegen mensen zeggen, gaan we niet hier doen. Daarvoor ben je al een keertje te gast geweest. We hebben uitgebreid gesproken over de hele voorgeschiedenis, wat daar aan de hand is. En ik heb ik heb ook de rechtszaak die gevoerd is voor de bestuursrechter gefilmd en online gezet. Dus mensen kunnen dat helemaal daar kennis van nemen.
Inderdaad.
Dat was op 20 oktober. Je zegt op die pagina die ik straks nog een keer laat zien. Op 20 oktober vertelde ik bij Podcars over het Riek en de parallellen met de plandemie. Dus ja, dat hoeven we hier niet overnieuw te doen. Maar
het punt dat ik probeer te maken is dat die ambtenaren zijn dus uitgenodigd, zijn uiteindelijk onder dwang verschenen en hebben daar dan geweigerd vragen te beantwoorden. Maar wij beschikken over stukken waarin staat dat de Belastingdienst inzet op ontneming. Nou, de Belastingdienst heeft geen bevoegdheid tot ontneming, dus daarmee is vastgesteld dat er strafrechtelijke gedragingen plaatsgevonden hebben. En het lijkt erop dat de volgens de aanwezigheidslijst die bij het besluit zit, dat de regiocoördinator EOS, en dat zou Harry Hugens moeten zijn, een van die twee belasting, was daar aanwezig. Kijk, ik vertel dit omdat er wordt gepretendeerd dat er dingen zijn die niet kloppen, maar er wordt niet gedagvaard voor smaad. En tegelijkertijd heeft hij dus de gelegenheid gehad om te vertellen hoe het werkelijk zit. Die gelegenheid onbenut latende, maar wel een grote mond hebben. En vervolgens ook niet zeggen dat het smaad is. Want als het smaad zou zijn, dan moet je dus gaan aantonen dat het onjuist is. Maar het is niet onjuist.
Ja. Dan nog even dat ik het goed begrijp en het publiek het ook goed begrijp.
Ja.
Je noemde net het woord ontneming en het RIEK. Het RIEK is in mijn woorden een samenwerkingsverband. Een beetje losvast, want het ligt niet verankerd in de wet, maar instanties zoals de Belastingdienst en gemeentes en politie en zo, die werken samen. Als er dan bijvoorbeeld, en dan doe ik het even, verplaats ik me in het RIEK. Als er dan bijvoorbeeld een boef is die op heel veel manieren...
Niet een boef. Nee. Het gaat niet om boeven, het gaat om ongewenst gedrag.
Oh ja.
En
boeven vertonen ook ongewenst gedrag.
Ja, maar dat is strafrechtelijk verwijtbaar. En in een rechtsstaat hebben we als grens het wetboek van strafrecht, namelijk dat mag wel, dat mag niet.
Ja.
En als we dan opeens maar wat mensen gaan aanwijzen die samen gaan zitten om ongewenst gedrag te gaan bestrijden, dan wordt het natuurlijk al heel snel...
Daar wilde ik naartoe, want het woord ontneming is een heel mooi woord. Ik moest even nadenken, wat bedoelen ze nou met ontneming? Maar dat is toch dat is toch gewoon afpakken? En dat is in het RIEK. In de geheime notulen die jullie in die procedures wel te zien kregen, een soort WOP, maar dan anders, daarin staat, het RIEK heeft samen afgesproken, dus Belastingdienst, gemeente, dat soort instanties bespreken samen af, om Camping Fort Oranje af te pakken, in mijn woorden. En daar begon het hele verhaal mee. Het is in ieder geval stuk gemaakt, misschien niet afgepakt, maar Fort Oranje is...
Zijn nog niet klaar?
Nee, zijn nog niet klaar. Maar daar was dus die zaak over. En gaandeweg dat proces zijn er mensen die wel in dienst zijn bij de Belastingdienst, die jullie hebben opgeroepen, kom vertellen dan wat aan de hand is, want volgens mij hebben jullie hier een sleutelrol in. En ze zijn wel gekomen omdat het moest, maar ze hebben niks gezegd. En die mensen stonden met hun plaatje op die website die ik net liet zien. En daar ging het, dat was het ding waarvoor je werd opgeroepen om je te verantwoorden, correct?
Ja.
Kan je me, want ik ben van de afdeling privacy, dus ik vind zelfs als het boeven zijn, zelfs als Belastingdienst boeven zijn, dan moet je dat via het recht doen en niet zelf zeggen, hij is het met een foto. Waarom deed je dat in dit geval wel?
Je zegt het wel zelf, dan zou je het via het recht moeten doen, maar dat werkt helemaal niet. Want in zo'n samenwerkingsverband, daar zit het Openbaar Ministerie zit daar bij de Belastingdienst op schoot. En hoe gaat die dan? Dan ga je aan de rover Hoofdman vragen of zeggen, een van je rovers heeft me beroofd. Wat denk je dat die rover Hoofdman dan gaat zeggen? Waarom heb je niet alles uit zijn zakken getrokken? Waarom zit er nog wat in? Ik bedoel, het is zo'n perverse ontwikkeling, die RIEKs. Want in het kader van het onderzoek dat wij doen voor Fort Oranje hebben we natuurlijk ook een stukje in handen gekregen. Maar het blijkt dat de rechtbank, Breda, een gezellige studiemiddag organiseert voor het RIEK, met het RIEK. En die zijn op 7 juni, 7 juni heb ik in ieder geval de bewijzen ervan, zijn ze samen gaan zitten om eens te bedenken wat ieder uit zijn expertise zou kunnen bijdragen. Ja, naar mijn mening, en ik meen dat in het in een Wilders-proces daar toen uiteindelijk de wraking voor is toegekend, heeft een rechter of een rechtbank zich te onthouden van bijeenkomsten met één van de partijen.
Ja, sorry.
Dit zijn natuurlijk alleen de dingen die we weten, die waar we achter gekomen zijn.
Ja.
En de Raad voor de Rechtspraak is bovendien ook partner van het strategisch beraad ondermijning van de regio-burgemeesters. De regio-burgemeesters hebben een loopbrug naar het Paleis van Justitie in Den Haag. Weet je, er zijn zoveel aanwijzingen, en misschien zijn al die zaken van viruswaarheid wel het mooiste bewijs, dat de rechtspraak helemaal niet werkt. We hebben helemaal geen rechtspraak.
Ik zal je dit zeggen, en dat heb ik nog niet eerder in een uitzending gezegd. Kijk, ik volg jullie, ik kan wel zeggen jullie, viruswaarheid, en jij steunt dat ook, Willem Engel is je broer. En ik volg jullie op de voet. En ik zie al de meeste rechtszaken was ik bij of heb ik gefilmd zelfs. Mm-hmm. Of dat. Maar mensen zien ook hoe dat geframed wordt. En zijn altijd een beetje terughoudend van, nou ja, het is toch een beetje, rook is vuur. En een beetje mijn logo ook.
Maar...
En wacht nou, ik wil iets anders zeggen. Totdat ik aan die mensen, sommige van die mensen zei, wacht even, volg even dat Fort Oranje dossier. Ga eens kijken hoe ze dat daar in die rechtbank deden. En wat jullie daar deden, want jij zat daar naast Jeroen Pols. Dat maakte voor een hoop van mijn kennissen daarin van oké, wacht even, die gasten zijn echt heel goed bezig.
Overigens, leuk feitje, alles is afgewezen. Al onze beroeppunten. En het hele besluit is ook weer geen enkele referentie aan Riek, niks. Het is weer een hallucinante uitspraak ook daar weer, in die beroepszaak waar je het nu over hebt.
Ja, die rechtszaak over het, of tegen het Riek eigenlijk, wat eigenlijk tegen de gemeene Zundert was, maar ja, je in bredere zin tegen het Riek, illustreert ook Riek, wat een stuk is aan de rechtspraak.
Je kan, absoluut, en als je kijkt naar de toeslagenaffaire, daar hebben ze erbij gestaan en gezien dat het goed was.
Ja.
Als die rechtspraak werkelijk hun werk had gedaan, was een toeslagenaffaire nooit tot zo'n enorme beerput geworden. Als de rechtspraak zijn werk had gedaan, was Fort Oranje meteen na de bezetting, bij de eerste aanvraag van een voorlopige voorziening, was daar paal en perk gesteld.
Ja.
Het is het grootste probleem met al die beerputten in Nederland is de rechtspraak. En ook het feit dat er dus zoveel beerputten zijn, daaraan zou je al kunnen twijfelen over het nut of eigenlijk de werking van onze rechtspraak.
Ja, dat is wat mij wakker houdt. Als ik 's ochtends vroeg wakker word, dan val ik niet meer opnieuw in slaap, omdat ik ga zitten malen over de trias politica. De politieke stukje, daar was ik al een beetje klaar mee, want ja, dat schiet dan met...
Ja, of ze hebben, goed.
Maar ook de rechterlijke tak daarin is gewoon, ik zeg het maar gewoon, volgens mij is het gewoon stuk. Maar dat denk ik ook. Ik wil terug naar die zaak van jou, en dan gaan we zo meteen naar die zaak van gisteren.
Ja.
Daar wil ik ook iets van vragen. Maar ik laat zo meteen nog een keer het plaatje zien van die website. Daar staan een heleboel mensen op met hun gezicht. En waaronder Harry H. en Armand van N. mijn vraag is, die heb je erop gezet, maar die staan op die site. Maar is dat dan jouw site? Dat moet ik als eerste vragen. En staan daar twee belastingdienstmedewerkers op? Of staan daar twee natuurlijke personen op, ongeacht waar ze werken?
Dat is... Je eerste vraag.
Ja.
Ik heb toen kort na de getuigenverhoor heb ik die update daar geplaatst. En een tijd later heb ik die website, of beheer over de website, heb ik overgedaan. Omdat, zoals ik al zei, viruswaarheid, dat vergt een beetje tijd.
Ja.
Dus ja, je kan niet op alle fronten tegelijk bezig zijn. Dus dat beheer over die website heb ik al een hele tijd niet meer.
Waarom stond jij dan voor deze rechter?
Maar dat is ook een vraag die ik daar gesteld heb. En ik denk dat alleen al dat argument, want in de hele dagvaarding werd er geen letter besteed aan de onderbouwing van het waarom ik daar macht of invloed over zou hebben. En ik
Oké, als ik bij viruswaarheid rechtszaken ben, dan is de eerste vraag die beantwoord moet worden, is de eiser wel ontvankelijk? In dit geval was de eiser wel ontvankelijk. Is die vraag gesteld aan de rechter?
Nee.
Oh, even maar over de rechter. Wie was de rechter?
Ik wou net zeggen, laten we dan eventjes over Hans hebben.
Hans, ja. Wie is Hans?
Ja, familievriend. Hans Vetter.
Hans Vetter, ja.
Ja. Hele sympathieke man. Alleen, ik geloof niet dat hij op zijn juiste plek zit bij de rechtspraak. Hij is er voornamelijk, en dat hebben we natuurlijk helemaal mooi gezien met die twee... de uitspraak Dat was de eerste aanleguitspraak van wat eigenlijk de avondklok zou moeten zijn en later alle maatregelen werd. Dat was eigenlijk rechter Hagen. En opeens was de uitspraak gedaan of uitgesproken door meneer Vetter. Meneer Vetter lijkt een soort zetbaas om nog krommer te slaan wat al zo krom is dat je zo krom als een hoepel is.
Ja, dan laten we even harder. Maar mensen, wat wij doen, jij en ik, omdat we zo in die dossiers zitten, is haast in steno snel dingen langs laten gaan. Maar dan wordt dat verward ook. We waren bij een beroepsprocedure.
Ja.
En de rechter die daar zat, die vatte de zaak van Viruswaard echt heel goed samen. Ik had echt wel respect voor hoe die dat deed, hoe die dat verwoordde. Het standpunt van de eiser en ook het standpunt van de staat. En waar dan het knelpunt lag. En ik dacht, nou, dat is een goede rechter. En dan is een week later is het vonnis daar en dan heeft die rechter helemaal niks meer mee te maken. Weg rechter.
Ja.
En welke komt er voor in de plaats? Vetter. Ja, daar hebben we dan. Ja. Die hebben we al een keer eerder uitspraken zien doen. Dat je denkt, klopt dat nou wel helemaal?
Die hebben we al een heel aantal keren eerder gezien. Ik heb 2 jaar geleden in een soortgelijke zaak gezeten met dezelfde advocaat. Alleen ging het toen om medewerkers van de autoriteit persoonsgegevens. Kijk. Autoriteit persoonsgegevens heeft altijd wel grote woorden over privacy. Maar als je dan een klacht indient en dat daar blijft aandringen, dan zijn ze niet thuis. En dan je krijgt ze zelf niet te spreken. Die moeten naartoe gaan en nog een keer naartoe gaan en nog een keer naartoe gaan en nog een keer naartoe gaan. En dan met een camera binnen komen lopen en dan opeens is er iemand thuis.
Nou, ga ik ook hieronder linken. En ik wilde per se dat mensen er naar kijken. Ik zit niet voor niks bij de Raad van State dat filmen. Michiel Jonker, die de autoriteit persoonsgegevens bij de haren erbij sleept. Van jongens, jullie moeten handhaven. Hier in Arnhem worden. Nee, ze willen het gewoon niet.
Nee.
Die uitspraak ligt, is er dus nog niet. Maar mensen kunnen wel terugzien.
Nee, maar goed, je kan raden wat de uitspraak is.
Ja, toen ik bij die zaak filmde, was ik nog niet zo de hoop in de rechtspraak kwijt als ik dat nu ben. Oh, ik ben naïef, meneer Jan. Ben ik Jan?
Nou, het is niet goed om positief, of het is niet slecht om positief gezind te blijven. Want het is natuurlijk. Ik weiger te geloven dat de hele rechtspraak vol zit met alleen maar intrinsiek slechte mensen. Dat kan niet. Dus er zijn waarschijnlijk. Voor mij kan dat haast niet anders. Maar werken daar een heleboel mensen die denken: ja, maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Maar ja, zitten in een systeem gevangen. Alleen. Moet de juiste randvoorwaarden geschapen worden voor die mensen om zich te kunnen laten horen.
Even terug naar die zaak van jou van vandaag. Er is een website waar je geen beheer meer over hebt. Niet alleen deze twee mensen, ik zal er nog een keertje bij pakken, waar een hele rits mensen op staan.
Ja.
Te beginnen, god, dat weet ik zijn naam niet. Hoe heet hij nou met zijn grote foto vooraan, een leuke glimlach?
Meneer Maarten Bassaron.
Bassaron, ja.
Ja.
Heeft die heb je daar ook. Als ik zeg jij, dan heb ik het over die website. Ja, want je was wel de webmaster. Maar die is daar ook opgezet. Het is wel een naming en shaming, of niet?
Die naming en shaming is natuurlijk het blijde bijproduct van informeren. Want bedenk je goed dat in 2017 zijn gewoon 200 man. Fort Oranje opgestormd, hebben daar 1200 mensen dakloos gemaakt en weigeren op wat voor manier ook verantwoording af te leggen. Er is geen accountantsverklaring, er wordt geen financiële openheid gegeven, er wordt helemaal niets verteld. Niets! Die mensen worden een beetje gedaan alsof die mensen geholpen zijn. Mensen, er zijn er 1 of 2 geholpen. Ja, van de 1200. Ja. Er is nog steeds geen recht of titel overlegd waaruit zou kunnen blijken dat zomaar kan. Het is voor weet ik hoeveel geld schade berokkend. Het is nog niet. De burgemeester zei in haar getuigenvorm, want die hebben ook wel eens getuigen gehoord. Ja, praten met Engel vond ik niet nodig. Ja, niet nodig. Hoe werkt dat dan?
Ja. Ik heb nu een paar keer het plaatje van die website laten zien. We hebben het over de foto van Harry H. en Armand van N. Maar op die website staan die foto's niet. Ik wil zeggen, Fawlty Towers, hoe heet dat nou? Ja, het is onwerkelijk. Waarom staan die foto's niet op die site en waarom stond je dan toch voor de rechter? Hoe werkt dat dan?
Ik weet niet precies hoe dat beslissingstraject natuurlijk intern gegaan is. Ik denk ook dat het. Die website waar ze op staan, die is niet zo groot. Die heel veel treffen. Ik denk dat ze. Door dit soort zaken er juist veel meer aandacht op richten. Want ja, goed, Willem zal de zaak ook nog willen bespreken. En ja, dan komt er vanzelf wat meer rugbaarheid aan.
Hoe ging het in de zaak? Wie was je advocaat en wat heb je betoogd voor de rechter?
Nou, ik had geen advocaat. Ik had wel Willem en Jeroen als ondersteuning bij me. Ja, maar zoals je zelf al zei, de zitting ging op zich prima. De stemming was goed. Ook de landsadvocaat en de vertegenwoordigers van de Belastingdienst waren allemaal goed gehumeurd en weinig onvertogen woorden. Alleen, en dat zie je vaak vaker, de hele gebeuren op de zitting is een theaterstukje dat schijnbaar geen enkele verbinding heeft met het vonnis. Want het vonnis is al geschreven, ligt al klaar.
Wanneer is de wijzing van het vonnis? Wat zei Vetter? Een weekje of zo?
9 juni. En 9 juni is een hele mooie dag, want 9 juni 2017 werd door de gemeente Zundert aangekondigd dat ze Fort Oranje gingen sluiten. Dat was precies 4 jaar geleden.
Dat is te toevallig, hè?
Ja.
Maar ik wil niet. Ik begon dit gesprek met zeggen van, nou, het is niet zo'n heel spannende zaak. Het is niet. Maar het is wel de staat eigenlijk die jou voor de rechter sleept nu.
Het is de staat die censuur wenst. Het is de staat die strafbaar handelen door zijn ambtenaren legitimeert, afdekt. En dat zijn allemaal ingrediënten voor een toeslagenschandaal.
Ja.
Daar gebeurt dit precies zelf. Maar dat is ook niet zo verwonderlijk, want die EOS, externe overheidssamenwerking, dat is een afdeling van de Belastingdienst waar allemaal van dit soort dingen, want ook de EOS duikt natuurlijk bij het toeslagenschandaal ook op. Dat is de afdeling van de Belastingdienst die contact onderhoudt met allerlei RIEK-partners of allerlei andere convenantpartners. Ja. De Belastingdienst heeft op een gegeven moment gezegd, ja, die zwarte lijst, FSV, fraude signaleringsvoorziening. Ja, die hebben wij niet meer. Dat doen we niet meer. Ik geloof dat. Want dat is natuurlijk bij anderen gestald. Of bij het RIEK. En dan kun jij gaan zeggen, ja, nee, ik heb dat niet. Hey.
Gisteren was Pols niet de advocaat. Dan had je die, ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd, de andere advocaat mee.
Hans van der Wijst. Ja, Hans, ja.
Sorry, dankjewel. En die was uitgebreid aan het woord.
Ja.
Maar de eerste, met alle respect voor Hans, dat had volgens mij wat korter gekund. Maar het eerste kwartier was heel sterk in mijn visie. Waarin hij helder verwoord dat. Het is niet alleen een dwaling van de eerdere rechter, want dit was een beroepsprocedure. Maar het was ook het falen van de rechtsstaat. En dat werd daar gezegd. En Jeroen, toen hij in de repliek aan het woord kwam, zei het op zijn manier hetzelfde, maar dan kort en bondig.
Ja.
Hoe ging dat vandaag? Want hier hadden jullie meer ruimte om dat punt te maken. Ben je losgegaan op Vetter? Ik ben gewoon Nederlands.
Nou, dat heb ik graag aan Jeroen gelaten. ja, losgegaan. Kijk, dus niet gescholden of iets dergelijks. Maar Jeroen heeft hem natuurlijk wel volgehouden. Dat, ondanks dat de interpersoonlijke relatie verder, hè, geen onvertogen woord. Alleen, we hebben al heel vaak gezien dat hij vervolgens in het pak naait. En dat er dus ook nu geen enkel vertrouwen op een juiste uitspraak zal zijn. En dat heeft hij me ook gewoon bijna woordelijk zo gezegd.
Jeroen heeft dat gezegd. Hoe reageert zo'n rechter daarop dan?
Die zijn daarop getraind. Ik
hoor wat je zegt.
Ik hoor wat je zegt. Ja, nou, dat zei hij geloof ik niet, maar hij zat een beetje begrijpend te knikken. En wilde u daar nog wat over zeggen? Ja. Het interessante van de tijd nu is dat, omdat het voor veel mensen aangaat, er veel meer mensen kijken en het dus veel meer mensen zien dat het een poppenkast is. Het is een schetsvertoning.
Ik zit in dubio wat ik nou moet met die rechtszaak. Want ik ben een beetje mijn vertrouwen kwijt. En als ik denk, ja, hier valt niks te halen. Qua dat het weer beter wordt. Wat doe ik daar dan met mij? Weer een dag naar Den Haag?
Beter? Nee. Transparantie, openheid heeft een desinfecterende werking.
Werkt podcast als desinfecterende handgel op de rechtspraak, denk je, Jan?
Ja, dat kon wel eens zo zijn.
Nou, misschien moet ik het dan toch blijven doen. Ik zit daar wel mee. Van, moet ik dat nou wel elke keer doen of niet? Wat doe ik daar nou?
Maar dit is een... daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Het is niet een patroenstrijd. Dit is een hele lange loopgravenoorlog. Hè? Dit is natuurlijk oorlog, natuurlijk niet in de,
wel
in de
traditionele oorlog.
Zin.
Nee, niet in de,
ja, maar niet in de traditionele zin.
Geen schietoorlog, maar je hebt heel veel verschillende soorten oorlog.
Ja, oké. Okay. Dit is niet van vandaag of morgen is dit voorbij. Maar dat betekent niet dat het dus zinloos is om te blijven doorzetten.
Kan je me vertellen wat jouw indruk was? Je hebt gisteren gekeken naar die zitting.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was zelf in het gerechtsgebouw in België, in een gerechtsgebouw in België. Hm. Omdat ik een inzage had in een dossier, een heel ander dossier weer. Dus ik heb dat onderweg, zeg maar, op mijn telefoon gekeken. Ja, maar ik ben misschien een beetje bevooroordeeld in dat we ik denk dat het weer een volledig toneelstuk was en dat het arrest is al geschreven. Dat Hans daar 2 uur lang heeft uitgeweid, ja, om ik snap, of ik denk dan dat hij volledig wilde zijn en daar dat is helemaal niet belangrijk. Want dan blijf je
het is niet meer belangrijk om volledig te zijn. Dat gevoel had ik ook. Je kan wel gelijk hebben en al die puntjes oplezen. En kijk, ik heb mijn huiswerk goed. Het is net alsof je een proefwerk hebt gemaakt. En je zegt, kijk eens hoe goed ik hem heb gemaakt. Maar daar gaat het niet meer om. Het gaat erom dat het proefwerk niet goed wordt nagekeken.
Precies. Dat die leraar, die is er niet op uit om jouw proefwerk goed na te kijken. Nee. Die leraar, die is alleen maar bang voor de indruk van de oudercommissie, zeg maar.
Oh, dat ben ik. Dat is Potkuis. Ja, je hebt wel gelijk. Oké, top. Nou, dan ga ik dat toch maar weer blijven doen. Oké, ik heb het wel gevolgd en ik ben niet hoopvol daarin. Ik was eigenlijk vooral verdrietig dat ik zie, ja, god, het breekt je ook bij de handen af als je de staat voor de rechten doet en je krijgt het niet voor elkaar.
Nou ja, wij doen het pas 15 jaar en het voordeel van nu is dat heel veel mensen het zien. Dus ja,
dat is
wel
zo.
Je weet wat Nelson Mandela zei, hè? 22 jaar lang zat hij al vast. Wie zei, ze vroeg iemand hem van, hoe gaat het met u? Nou, zegt hij, goed. Ja, maar u zit al 20 jaar vast. Ja, zegt hij, ik ben schijnbaar nog zo gevaarlijk dat ik nog altijd vast moet zitten. Dus dan ben ik nog een bedreiging, dus dan gaat het goed met me. Ja. En uiteindelijk zat hij er nog een paar jaar, maar uiteindelijk werd hij president.
Oh, ja, ik zou... ja, nou... Hey, Assange dringt zich op. Ik denk nu bij mezelf, goh, als die man nou eens vrij krijgt en dat die dan bijvoorbeeld niet alleen journalistiek, maar de Verenigde Naties op orde gaat zetten of zo. Dat zou zoals Mandela destijds Zuid-Afrika heeft met zachte hand, maar wel goed heeft gekregen toen hij vrij was, toch?
Ja.
Nou, weer een
maar rondje, als je het nu over Assange hebt, dan trekken we eventjes de lijn door naar Snowden en naar, was het, Protasevich, of hoe heette die meneer die net Lukashenko op bezoek is.
Snowden heeft de rechtszaak gewonnen, hè? Tenminste, de rechtszaak voor het Europese Hof, waarin zegt, de afluisterpraktijken van Engeland waren dus echt gewoon onrechtmatig.
Ja, maar ik vind het...
Acht jaar geleden komt die man... En nu zit hij ondergedoken... ondergedoken in, nog steeds in Rusland met zijn asiel. 8 jaar geleden en nu heeft hij pas gelijk gekregen.
Ja. Ook, alleen al dat het zo lang moest duren is natuurlijk opmerkelijk. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde is dat... ik nu in het nieuws... voornamelijk, voor zover ik nog mainstream nieuws kijk... voornamelijk allemaal verontwaardiging zie over de actie van Lukashenko. En schijnbaar niemand die de verbinding trekt met het vliegtuig waar Snowden in zou zitten, gezeten hebben.
Volgens mij was ik de eerste die het deed. Oh, echt de eerste overal. Maar okay. Glenn Greenwald heeft een mooi stukje over geschreven inmiddels.
Voor mij zag ik dat wel voorbij komen.
Ik zou je vertellen, dus de hele reden dat ik activist uithang, journalist uithang, muzikant ben en nu jullie film in die rechtszaken, dat begon in 2013. Dat was niet de onthullingen van Snowden, want ik hing in die bank, ik dronk een biertje, ik denk, hey, coole mensen op de wereld, wat leuk, laat ik daar eens naar kijken. Dat was Snowden. Maar toen hij op het vliegveld in Moskou zat, een beetje in limbo, en nergens heen kon. Toen zei de president van Bolivia, meen ik.
Volgens mij wel.
Evo Morales. Die zei, ik weet niet of het een grapje was, maar hij zei het schetsend. Van nou, misschien neem ik hem wel mee. Dan kan hij asiel krijgen bij me. En die uitspraak, en ik parafraseer, maakte dat de Europese Unie het luchtruim sloot individuele landen in de Europese Unie het luchtruim sloot. Zijn vliegtuig moest daardoor landen. Dat deed hij in Oostenrijk, in Wenen. Ja. Daar werd het verplicht doorzocht. Althans, je mag pas weer verder vliegen als je je vliegtuig laat doorzoeken. Dus met wat zachtere hand dan wat we afgelopen week hebben gezien, is gewoon een presidentieel vliegtuig gedwongen te landen en te doorzoeken, omdat Snowden daar misschien in zat. Dat maakt dat ik activist werd. Dat ik uit mijn huis kwam en zeg, wacht, hou mijn biertje vast, want Rutte doet daar net zo goed aan mee. En geen protest, net zoals dat er geen protest was toen Assange uit de ambassade gesleept werd en die zit nog steeds in de gevangenis. Dat maakt dat ik dit doe.
Maar waarom is er schijnbaar geen mainstream journalist die verbanden legt? Want dat is toch... Kijk,
ik heb gebeld met de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Hoi, over Assange. Gaan jullie er ook een beetje wat aandacht aan besteden? Want zijn uitleveringszaak is nu. En wat je dan hoort is... wacht even. Dan ga ik. Wat je dan hoort is... Nee, is moeilijk, ingewikkeld, lang dossier, weten we niet precies. Bullshit. Dus wat ik ga doen, collega journalisten, is een grote banner maken... En daar staat dan Journalisten voor Vrijheid, Vrijheid voor Assange. En dan gaan we samen met Dennis, als hij weer zijn politieopdracht doet, gaan we daar als journalisten meelopen en zeggen, we komen op voor de vrijheid en we komen op voor vrijheid van pers. Dus ik nodig alle journalisten, mainstream en alternatieve kanalen uit om mee te lopen achter die banner. Zo, nou jij weer.
Goed plan.
Ja, dat dacht ik ook.
Maar ik denk dat je bij de functie van de Nederlandse Vereniging van Journalisten op het verkeerde pad zit, want jij dacht natuurlijk dat dat een vereniging was die iets met journalisten had. Maar het is een vereniging natuurlijk om journalisten een beetje in toom te houden. Zodat ze een beetje de officiële lijn goed volgen. Kijk, ik ben daar jaren lid geweest met het idee om ook iets meer in journalistiek te gaan doen. En ik heb daar meerdere aanvaringen met het bestuur gehad. Omdat ze zijn er maar niet... In ieder geval het doel wat zij zeggen na te streven, streven ze niet na. Ik heb ze ook om een standpunt gevraagd over maatregelen en de onrechtmatigheid daarvan. Heb je ze er ooit over gehoord?
Nou, ik belde ze uit frustratie omdat ik verslag deed van die uitleveringszaak van Assange en niemand in Nederland deed dat. En als ik naar Londen had gekund, dan had ik dat gedaan. Maar ja, de wereld zat op slot. Ik was wel in Londen in februari vorig jaar toen die eerste uitleveringszaak was. Ja. Het was in delen. Niemand van de Nederlandse pers was daar, behalve Tim de Wit op de maandagochtend. Hoi Tim, ik zeg het al vaker in deze uitzendingen. Tim de Wit is de buitenlandcorrespondent van de NOS. En die was daar op de maandagochtend, chapeau voor Tim, hij was daar om het verhaal van de Amerikanen op te tekenen. Dus in die rechtszaak van Assange mochten eerst de Amerikanen aan het woord. Tim deed daar mooi verslag van, mag ook op de Nederlandse radio. En de rest van de week was Tim te druk. Ook te druk om een biertje met mij te drinken, om daarover te praten, want ik was benieuwd hoe hij zijn afwegingen maakt. Nee, ik heb het te druk, want ik moet verslag doen van de Brexit. Bullshit. Er was gewoon niemand uit de Nederlandse media die verslag deed van die uitleveringszaak van Assange in februari. En ook later dat jaar niet. En daarom belde ik ze. Ik ben niet lid van de NVJ. Ik bel van, hoi, is dit niet een groot belangrijk dossier voor jullie? Iets met persvrijheid en zo?
Ja, ik heb het als lid. Ik dacht, als je lid bent, dan heb je misschien meer ingang. Maar nee.
Nou, iemand suggereerde aan mij, je moet met de NVJ contact opnemen en vragen om hulp. Want niet alleen is mijn podcastkanaal als journalist gewist op kerstavond. Ik bedoel, jij refereert aan... 9 juni, zeg je net, dat is een symbolische datum voor Fort Oranje. Ook toevallig. Nou, ik vind het ook wel toevallig dat YouTube op kerstavond podcast uitblaast. Ja. Ik zie de humor er wel van in, maar daar klopt gereed van. Maar ik ben pers. Moet de Nederlandse Vereniging van Journalisten dan niet voor mij opkomen tegen die censuur?
Nou ja, als ze dat als doel zouden hebben, ja.
Ja, dat bedoel ik.
Maar...
Dat is niet het doel, hè? Nee. Nou, leuk je te spreken. Dus jij krijgt volgende week... Wat zeg je nou? 9 juni krijg je uitspraak.
Ja.
Van je zaak. En wat verwacht jij?
Nou kijk, dan moeten we weer het onderscheid maken tussen materieel en wat er werkelijk gaat gebeuren. Je kan niet veroordeeld worden tot iets waar je geen invloed op hebt. Ik heb het beheer van die website afgegeven. En daarmee is de zaak dus af. Ze hebben niet eens in die dagvaarding niet eens één letter besteed aan waarom ik daar dan macht over zou hebben. Laat staan dat ze aannemelijk of bewezen hebben dat ik daar macht over heb.
Is dat dan stom van ze of wilden ze jou gewoon voor die rechter?
Ja, ik weet het niet. Maar het punt wat ik probeer te maken is, dus materieel gezien, dus rechtelijk inhoudelijk gezien, is er geen enkele, bestaat het niet dat ik hier veroordeeld word. Maar Hans gaat een weg vinden. 100%.
Als iemand het kan, is het de meeste vetter. Dat is
precies. En ik hoef alleen maar even te wijzen naar dat mooie vonnis. Dat is maar het avondklok, laatste avondklok, wat natuurlijk over alle maatregelen ging. Lees dat vonnis nou eens. Ik weet, de doop die hij heeft, die wil ik ook wel. Want daar ga je echt van hallucineren.
Ik had mijn ouders te gast hier van het weekend. Dat was iemand jarig. En ik ben in gesprek met mijn vader over de rechtspraak, rechtsstaat. Ik zei, nou, ik vertrouw het niet meer. Hij wel. En hij wilde weten hoe ik daar dan in zat. En ik wilde hem dingen laten zien. Laat ik dan een stukje van zo'n rechtszaak laten zien. Of een stukje van Arie Paap wat ik gemaakt heb. Of jouw vonnis. Maar dat wil hij niet. Hij wil het niet zien. En ik wil het niet weten. Ik geloof wel in de rechtspraak. En ik wil het niet weten. Maar waarom doe jij nou elke keer die rechtszaken filmen? Zo'n gesprek had ik.
Je zegt het goed. Hij gelooft.
Ja.
Het is een religie. Net zoals het vaccinology. Het is een religie. Het is niet wetenschappelijk of op andere logische manieren te onderbouwen, te beredeneren. Het is een geloof, geloof ik.
Nou, ik geloof wel nog in jullie activisme. En je maakt me al... Oh ja, trouwens, dat wou ik ook nog zeggen. Ik heb dus nu iemand, dankjewel daarvoor, iemand heeft dit voor mij getekend. En dat is nog best ingewikkeld om te tekenen.
Hè, ja.
Een podcast dingetje zo. En in Blender doe je dat. Maar dat is dus, volgens sommige mensen is dit een beker, een trofee, een award. Dus nou, ik heb in het leven geroepen de Podcast Award. En mensen kunnen nomineren. Dus als jij iemand weet die je wil nomineren voor de Podcast Award, dan stuur me een berichtje. En dan gaan we, weet ik niet, wekelijks maandag.
De podcast is dus eigenlijk, dan moet het zien als een verdienste van dwarse verslaggeving. Of eerlijke tegendraads of zoiets dergelijks.
Dank je, jij associeert mij vooral met dwars en tegendraads, hoor ik.
Nou nee, maar ik vond bijvoorbeeld, ik was wat verrast over de uitleg over de Machiavelli-prijs. Ja. Dat ging dan om de beste communicatie, terwijl ik altijd de associatie van Machiavelli met... rauw machtsmisbruik heb en niet zozeer met communicatie.
Ja, ik heb hier dus een heel groot moreel-ethisch probleem voor mezelf gecreëerd met dat leuke logootje. Want ja. dan moet ik dus scheidsrechter zijn op criteria die ik zelf moet gaan bedenken.
Ja.
daar zit ik echt enorm mee. Maar volgens mij is podcast, gesprekken met mensen en verslag van dingen die mensen doen die mij hoop geven... Dus tegendraads, dat maakt me niet uit. Ik wil dat het een positief, hoopvol verhaal is. En dat is de ene kant. En de andere kant ben ik niet scheidsrechter. Ik bedoel, ik ga echt voor democratie. En dus als mensen nomineren, moet je vooral doen. En dan gaan de podcast volgen. Gaan we kiezen wie hem krijgt.
Als je het dan toch over een klein lichtje in bange dagen hebt. Dan ik denk BPOC is een goede...
Jij zou de BPOC nomineren, hè?
Ja.
Ik noteer het eventjes.
Ja. Maar op zich... Vind ik ook die veteraan of Dennis Spaanstra, dat zijn ook mensen die zijn niet zozeer tegendraad om het tegendraad zijn, maar die zijn wel heel positief bezig.
Ja, zeker. Er komen leuke dingen aan, jongen. Ik heb dus, had ik al laten zien, hè? Er komen echt hele leuke dingen aan. Ik ga de podcast gaat muziek. Ja. ik ben nogal druk de laatste tijd. Dus dat wordt vervolgd. Kom allemaal naar de Mars van Dennis, van de veteranen. Wat was het, 12 juni? Kom allemaal naar de herdenking.
Maar we zijn zaterdag. Zaterdag zijn we natuurlijk ook weer aan het koffiedrinken overal. En in Brussel.
Oh, wat is er in Brussel?
In Brussel is een grotere... Ik geloof dat er wat Fransen, Duitsers, Belgen... Nou, wij gaan ook eens even kijken.
Oh, gezellig hoor. Zaterdag.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, en dan wou ik zeggen... 20 juni is de herdenking van de Slag op het Malieveld van vorig jaar.
Ja.
Ja, vorig jaar was de Slag op het Malieveld. Er komt dus een muzikale... Ik ga dat als troubadour ga ik dat bezingen. Met de Haagse Slag heet het. Dat is een beetje net als met de Franse...
Ja, mooi.
Ja, werkt wel hè, de titel. Ja.
Dag Jan. In je column had je daar een beginnetje van.
Ja, het is al af. Ik moet al heel erg oefenen en muzikanten zoeken. Dus het wordt vervolgd. Met de Haagse Slag.
Mooi.
Tot de volgende keer, Jan.
Goed, dankjewel.
Het gaat hier vandaag over saamhorigheid.
Dagje zonder hemel.
In every region now has a decision to make.
En dan ook geen hel meer.
You think I'm joking? Predator drones.
Dat is best makkelijk.
You will never see it coming.
Wat dacht je alles?
is. Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.
Bezig met vandaag.